Ja, broeders en zussen, we zijn inderdaad bij Efeze 5 gebleven. We zitten weer 4 weken tussen. Hè? De vorige keer was 4 weken terug, dat is best wel lang eigenlijk. In die zin er zijn ook wel plaatsen waar we om de 2 weken Bijbelstudie houden. En dan heb je wat beter de lijn te pakken, zou je kunnen zeggen. En die kun je ook beter onthouden dan. Dus dit vereist telkens weer extra inspanning van uw kant. En gelukkig zijn er tussendoor nog wel Bijbelstudies natuurlijk, die van Peter. Maar goed, die gaan dan weer over andere onderwerpen. Ik maak altijd gebruik van bij Bijbelstudies en bij spreekbeurten van een uittreksel. En dus dat heb ik voor vanavond ook. En ik zie dat ik al op bladzijde 52 ben. En dat is dan alleen nog maar het uitreksel. Dus het schiet op. Ik denk dat we het op 60 pagina's moeten kunnen houden dit seizoen. Dus dan gaat het wel lukken. Hè? Vorige keer hebben we vooral ons bezig gehouden met de ordeningen die God...
Hij gaat steeds lager.
Zo, dat was ik hoor. Maar hij zakt steeds lager, dus van
straks zit ik helemaal.
We hebben ons bezig gehouden met de ordeningen, de onderordeningen die er zijn. Er wordt over gesproken in de Bijbel, in de brief aan de Efeziërs dan met name. En waar wij vorige keer zo'n beetje afgerond hebben... Daar gaan we nu nog maar gewoon even verder daarmee, want we hebben eigenlijk nog lang niet alles gezegd natuurlijk over dat gedeelte in Efeze 5. Hè? En dan gaat het vooral om dat gedeelte over het huwelijk en dat dan doorloopt in Efeze 6, maar het gaat over kinderen en ouders en slaven en heren. Nou, ik stel voor dat we toch nog maar eventjes vers 22 lezen tot en met 6, vers 9. Daar staat, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is... Zo ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere, en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Nou, tot zover dit mooie gedeelte. Ik heb vorige keer gezegd dat in verband met het huwelijk, dat je dan ook leest die uitdrukking onderdanig zijn. Hè? Dus er staat in vers 22, wees, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Nou, we hebben vorige keer gezien dat dat te maken heeft met ondergeordend zijn. En dat in de Griekse taal, het woord dat daar gebruikt wordt, dat is hypotasso. Misschien weet u het nog. En dat hypo, wij kennen dat als hypo. En bijvoorbeeld, heb ik vorige keer als voorbeeldje genoemd, hypotheek. Dat betekent onderpand. En dat onder, dat zit in dat hypo opgesloten. Nou, en als het gaat om man en vrouw binnen het huwelijk, dan wordt er gesproken over die onderordening. En als het gaat om kinderen en ouders, of slaven en heren, dan gaat het om gehoorzaamheid. En dat woord onderordenen, dat vind je niet terug in het gedeelte in hoofdstuk 6, als het over de kinderen en de slaven en heren gaat. En andersom vind je het woord gehoorzamen niet terug in het gedeelte over man en vrouw in het huwelijk. En dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat woord dat voor gehoorzamen gebruikt wordt, hè, dat is in het Grieks hypakao. En dat betekent letterlijk onderhorig. Begint ook met dat hypo. En dan wordt het gevolgd door aku. En dat is van akoestiek. Dat betekent horen. Dus ja, dat woordje onder, dat lijkt Paulus hier dan te gebruiken in dit gedeelte. En hij gebruikt het op een verschillende manier. Tenminste, het ene werkwoord hypotasso, onderordenen, gebruikt hij in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 gebruikt hij gehoorzamen, onderhorig. In de slaventijd werden slaven ook wel onderhorigen genoemd. En dat betekent dat ze niks te zeggen hadden. Dat ze gewoon moesten doen wat ze hoorden van hun meester. En nou, meer zat er niet in. Als we even naar Colossenzen 3 gaan, even wat verder bladeren, dan vind je daar ook een aantal woorden die hiermee te maken hebben. We hebben al gezien trouwens dat in Colossenzen 3 het ook gaat over het onder elkaar spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Nou, dat gebeurt ook in Efeze 5. En wat we in Colossenzen 3 ook zien is dat datgene wat Paulus beschrijft in Efeze 5, dat hij dat hier ook doet. Er wordt wel gezegd dat de Efeze en de Colossenzen brieven, dat zijn eigenlijk tweelingbrieven. En als je die twee brieven leest, je zou ze haast naast elkaar moeten lezen, de ene keer een stukje uit de een, dan weer een stukje uit de ander, dan merk je dat de lijn hetzelfde is en dat ook dezelfde onderwerpen grotendeels aan de orde komen. Dat geldt dus ook voor Colossenzen 3. Kijk maar eens vanaf vers 18. En dan lees ik even door tot en met vers 24. Daar staat: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. En u ziet bij vrouwen en mannen in vers 18 dat daar dat woord onderdanig, onderordenen, weer gebruikt wordt. En dat het bij kinderen in vers 20 gaat om gehoorzaamheid. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En datzelfde zie je in vers 22. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. En dat is ook weer dat ja, ondergeordend zijn. Nou, Petrus die schrijft in zijn brief, zijn eerste brief, ook iets dergelijks. Ook gaat het ook over man en vrouw in het huwelijk en dergelijke. En de apostel Paulus die schrijft over die ordening ook nog het volgende. En dat is in 1 Korinthe 11. Hij zegt daar dat God het hoofd is van Christus. Dat Christus het hoofd is van de man. En dat de man het hoofd is van de vrouw. Hè, en dat is eigenlijk best wel mooi. Maar dat is weer die ordening die de Heere geeft. En ja, ik heb dat vorige keer ook gezegd. Hè, hetgeen waar de meeste mensen, ook christenen, over vallen, is toch wel vooral het feit dat er staat dat vrouwen hun man onderdanig moeten zijn. En dat onderdanig zijn, ik heb wel het idee dat daar wel een beetje en soms heel erg misbruik van gemaakt wordt door dat heel erg te benadrukken en te overdrijven en dergelijke. Maar goed, we weten inmiddels dat woord onderdanig staat er ook niet. Het staat ondergeordend. Het heeft te maken met een bepaalde plaats. En man en vrouw in het huwelijk, en dat is wel wat je vanuit het gedeelte uit Colossens 3 en Efeze 5 leert, ja, die vormen een beeld van Christus en de gemeente. Hè? En wij als gemeente worden als het ware uitgebeeld in de vrouw binnen het huwelijk. En Christus wordt uitgebeeld als het hoofd binnen datzelfde huwelijk. Nou, en wij als leden van het lichaam van Christus zullen nooit zeggen dat wij geordend zijn boven Christus. Hè? Want dat zou wat zijn, als wij onszelf als lichaam van Christus boven Christus. Nee, zegt iedereen dan, of je nou man of vrouw bent, of je nou mannelijke gelovige of een vrouwelijke gelovige bent. Nee, zeggen we, dat doen we niet. En daar nou juist is de verhouding tussen man en vrouw een beeld. En dat maakt dat hele idee van vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig of ondergeordend, dat dat eigenlijk ook veel beter op zijn plek valt dan. Hè, als je realiseert waar dit een beeld van is. En het gaat hier om de situatie binnen het huwelijk. Hè, en het innemen van die plaats ook binnen het huwelijk. En dat is wat anders als hoe het in de wereld eraan toe gaat, of in het bedrijfsleven of wat dan ook. Hè, dit heeft betrekking op het huwelijk. Wil ik toch nog even een paar woorden lezen uit de eerste Petrusbrief hierover. Want wat Petrus daar schrijft, dat is wel heel mooi. 1 Petrus 3, daar heeft hij het erover. Want daar zegt hij ook iets moois. En het is eigenlijk maar gewoon heel eenvoudig. Maar ik dacht van ja, het staat er toch. En toch ook wel bijzonder om dat dan zo te lezen. Er staat even in 1 Petrus 3 vers 1... Daar staat evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen ondergeordend, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. En, nou, er staat hierboven het christelijke huwelijk, maar goed, het gaat over het huwelijk. En het gaat hier over man en vrouw, maar in dit geval laat Petrus zien dat het innemen van de positie die je hebt gekregen binnen je huwelijk van God, dat dat zelfs invloed kan hebben, betekenis kan hebben, in het geval dat een van de twee dus niet gelooft. He, want daar gaat het om, Petrus spreekt even rechtstreeks de vrouwen aan, want, en dan zegt hij in het tweede stukje, he, als sommigen van dat eerste vers, als sommigen aan het woord gehoorzaam zijn, ongehoorzaam zijn, heel goed, dan kunnen zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Ja, he, dus dat is heel apart. En eigenlijk ook wel weer heel mooi. Want dan zien die mannen die reine levenswandel in de vreze des Heren. He, en mogen ze uiteindelijk misschien zelfs tot geloof komen. Want dat is natuurlijk de achterliggende gedachte een beetje, hè, van Petrus. Dus ja, gelovig of niet gelovig, maar dat is toch wel hoe het er voor staat voor wat betreft het hele beeld wat je krijgt, hè, als je Colossenzen 3 leest, als je Efeze 5 leest, waar het dan over de plekken gaat die man en vrouw hebben binnen het huwelijk. Nou, we gaan eventjes terug naar Efeze 5. Want laten we eerlijk zijn. De nadruk die wordt door mensen toch wel vaak gelegd op de vrouwen. En het feit dat zij onderdanig of ondergeordend moeten zijn. Hè? Dat is iets wat best wel eruit springt, in de uitleg ook. En als mensen het erover hebben, dat is vaak het punt van discussie. Nou ja, goed, wij hebben die gewoonte niet om daar nou weer over te gaan zitten discussiëren. Hè? We laten gewoon het woord en we lezen daarover. Maar als we het woord laten, dan moeten we ook constateren dat vers 22, dat gaat specifiek over de vrouw of vrouwen. En dat loopt zo'n beetje door, hoewel er ook gelijk al verwezen wordt naar de Heer Jezus Christus. Maar dat loopt zo'n beetje door tot en met vers 24. Ik lees dat even. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder, redder of instandhouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Daar hebben we 3 versen gehad, waarvan eigenlijk dat tweede vers ook nog voor een groot deel spreekt over Christus, waar de man dan een beeld van is. En dan gaat het vervolgens met ingang van vers 25 tot en met vers 33a feitelijk alleen maar over de positie van de man en worden de mannen aangesproken. Die zijn niet zo goed in luisteren, vandaar dat Paulus er veel meer woorden aan hecht, hè? Dat zie je dan meteen. En dan eindigt vers 33 weer met de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nou, en ik heb vorige keer al daar iets over gezegd, hè, dat die positie die de man ook heeft, dat hij een grote verantwoordelijkheid eigenlijk met zich meebrengt. Hè, want Paulus die geeft ook de redenen. Hè. Hij zegt in vers 25, mannen, hebt uw eigen vrouw lief. En dan zegt hij, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En dat hij heeft zich overgegeven, dat wil zeggen dat hij gehoorzaam is geworden tot in de dood. Want daar gaat dit natuurlijk om. En wat Paulus met zoveel woorden naar voren brengt, dat is dat je dat eigenlijk over zou moeten hebben voor je vrouw. En daar wordt de man op aangesproken. Er staat ook vervolgens in vers 36, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad in het woord, staat er. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. En nou gaat het vooral over wat Christus dus allemaal met de gemeente gedaan heeft en doet. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Zegt dat vers verder, vers 28 zit ik nog. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dus die eenheid die Paulus hier beschrijft binnen dat huwelijk, die is zo groot dat de man zijn vrouw als zijn eigen lichaam kan zien. Hè, of zou moeten zien. En zoals je voor je eigen lichaam zorgt, zo moet je ook voor je vrouw zorgen. Het gaat best wel ver hoor, wat hier allemaal staat. Ver in de zin van dat we er wel eventjes op gewezen worden hoe het allemaal zit. En niemand, zegt Paulus in vers 29, heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heere de gemeente. Dus de Heere die koestert de gemeente. Hè? En de Heere voedt de gemeente. Als je één bladzijtje terugbladert naar Efeze 4, Dan lees je daar ook weer over het hoofd, dat is dan Christus, hè? In Efeze 4, ja, dan val ik eventjes midden in de zin in vers 15. Daar staat op de helft van het vers dat we in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus van hem uit. En als het nou gaat in Efeze 5 over die voeding, hij voedt het en koestert het, ja, dan heeft dat dus allemaal hiermee te maken. He, dus dat is wat Christus doet voor de gemeente. En daar, omdat het huwelijk een afspiegeling is daarvan, van die verhouding, mogen we daar ook onze plek in zien te vinden en zoeken. He, dat is best belangrijk. Nou wordt het helemaal mooi, want nou komen we bij vers 30... En daar schrijft Paulus, en dat vers, dat is ja eigenlijk, dat 30e vers is eigenlijk de inleiding tot wat hij vervolgens schrijft in vers 31, 32 en 33. Dus in vers 30 staat, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Want, hè, zo begint Paulus. En dat betekent dat hij een reden geeft ergens van. Die reden, of datgene waar hij een reden van geeft, dat staat in vers 29. Alleen vers 29 begint ook weer met want. Dus dan moet je helemaal in vers 28 gaan kijken. Nou, en daar staat dan, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Nou, dan zou er iemand de vraag kunnen stellen, wat is daar de reden van? Dus dat doe ik dan even. Wat is daar de reden van? Nou, dan kom je in vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente. En als ik dan weer de vraag stel, wat is daar dan de reden van? Dan staat er in vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Vlees en gebeente. He, daar gaat het opeens over. En dan moeten we eigenlijk terugdenken in de Bijbel naar het eerste mensenpaar, man en vrouw. Want ja, weet je, daar gaat het over als het over vlees en gebeente gaat. Want anders kun je je afvragen van waar haalt Paulus nou die uitdrukkingen vandaan, vlees en gebeente. Hoezo? Nou, hij geeft hier zelf ook al een beetje het antwoord. Hij zegt namelijk in vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Het is voor de eerste keer dat je in dit gedeelte nu leest over dat ene vlees. Ze zullen één vlees zijn, die twee worden één vlees. En dan zegt Paulus, dit geheimenis is mega. Groot in het Grieks is mega. En wij kennen mega ook. Hè? Dat is inmiddels een Nederlands woord geworden. Dit geheimenis is mega, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wat is nou dat grote geheimenis hier? Nou, dat is toch al uiteindelijk dat die twee tot één vlees zullen zijn. En de reden, eigenlijk dat zij ten voorbeeld zijn gesteld, waarvan? Nou, van het huwelijk. He, dus, dit geheimenis is groot, zegt Paulus, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus dat gaat zelfs zover dat Paulus uiteindelijk gaat schrijven over ja, dat ene vlees. Nou, er wordt in het Nieuwe Testament een paar keer wordt er gesproken in de Bijbel over één vlees, die uitdrukking. In het Nieuwe Testament een keer of 3, 4. Gaan we zo meteen ook even opzoeken. Maar in het Oude Testament kom je die uitdrukking maar één keer tegen. En Ja, dat is eigenlijk op de plek waar geschreven wordt wat hier in vers 31 staat. Dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Waar vind je dat terug? Dat vind je terug helemaal aan het begin in Genesis 2. En laten we dat er even bij nemen, want daar worden we geconfronteerd met het eerste mensenpaar. Waarvan ik u niet hoef te vertellen dat het Adam en Eva waren. Ja, weer wat geleerd, Obi. En daar kom je ook die uitdrukking vlees en gebeente tegen. Ik lees eerst eventjes met u vers 20 tot en met 24 van Genesis 2. Vers 20 zegt, zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Andere vertalingen zeggen meer van, maar voor zichzelf vond hij geen hulp. En dat woord hier hulp tegenover hem, dat zou je eigenlijk in onze taal het beste kunnen weergeven met wederhelft. He, zo noemen we onze geliefde wel eens, hè? Een wederhelft. Dat is je wederhelft. Zonder, je bent zelf een helft en je hebt een wederhelft. En samen ben je één. He, dat is wat erin zo naar voren komt. Voordat ik even verder ga lezen hier in vers 20 en wat er volgt, moet ik toch even iets zeggen, want we weten dat Adam het eerst werd geschapen en daarna Eva. Nou, dat staat ook allemaal beschreven in Genesis. Als je even naar Genesis 1 kijkt, daar wordt wat we dan noemen de herschepping beschreven van de aarde die in woestheid en ledigheid was terechtgekomen. En die wordt weer bewoonbaar gemaakt voor de Heer, voor Adam, opdat Adam Heer zou worden over al wat is. Alles moest hem onderworpen zijn. Maar dat begint als volgt in vers 26, er staat Genesis 1 vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, laten zij heersen over de vissen en de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En dan gebeurt het. Want dan staat er, en God schiep de mens. En hier staat dan in de Hebreeuwse tekst, ha-Adam, de mens. En er staat iets bij, er staat bij, naar zijn beeld. Dus God schiep ha-Adam naar zijn beeld. En dan staat er ook nog nadrukkelijk bij, naar het beeld van God schiep hij hem. Met een driepoot. Dus het gaat hier om de schepping van, kunnen we achteraf wel zeggen, van Adam. De persoon Adam. En dan gaat dat verder en dan staat er, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dat is een tweepoot. En nou gaat het om twee. Dus er wordt eerst iets in het kort gezegd, hè? En ja, eigenlijk is Genesis 1 is ook nog een soort telegramstijl, want het staat er allemaal heel kort beschreven en zeker ook als het gaat om de schepping van de mens. Want later, in Genesis 2, wordt veel uitgebreider over de schepping van de mens gesproken. Maar dat lees je allemaal nog niet in Genesis 1. En ergens is dat wel mooi. Want als je nou Genesis 1 vers 27 nog een keertje leest, hè, dan staat er, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. En dan, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nou, en tussen die twee zinsdelen staat een punt komma, die staat achter, naar het beeld van God schiep hij hem. En die punt komma, die staat eigenlijk voor alles wat daartussenin, of wat er op dat moment feitelijk gebeurd is. Dus naar het beeld van God schiep hij hem, En dan moeten we eigenlijk even een sprong maken naar Genesis 2. En dan kun je daarna weer verder gaan met Genesis 1 vers 27 en zeggen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Want hoe gaat die schepping nou in zijn werk? Nou, ik zou haar zeggen heel eenvoudig, maar dat is natuurlijk niet zo. Voor ons om het te lezen is het heel eenvoudig, maar het is voor God, door God gebeurd en voor hem stond vervolgens nadat hij geschapen had de mens voor hem, voor zijn aangezicht. Er staat in vers 7 dat God, de Heere God, de mens, en die staat ook weer Ha-Adam, uit het stof van de aardbodem schiep, vormde. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot een levend wezen. En nou staat hier levende ziel. Dus de Heere, die had Adam geschapen. En dat is allemaal nog steeds de invulling van wat Genesis 1 vers 27 zegt, naar het beeld van God schiep hij hem. Nou, dan staat er in vers 8, ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Nou, er komen er allerlei bomen uit de aardbodem op en van alles. Ook de boom staat er aan het eind van vers 9 van de kennis van goed en kwaad. Er was een rivier die er stroomde door de hof. Het was de hof in Eden. Niet Ede, maar Eden. Wordt van alles gezegd. En dan staat er in vers 15, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan pas wordt er meer aan invulling gegeven aan dat scheppen van de mens, maar vervolgens ook van de vrouw. Want dan staat er in vers 18, ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Oftewel, iemand als zijn wederhelft. Voordat dat gebeurt, vormt de Heere uit de aardbodem alle dieren van het veld, de vogels in de lucht en zo. En hij brengt ze bij Adam om te kijken hoe zou Adam ze noemen. En Adam gaf elk levend wezen dus een naam, hè, wat ja, ook ontzettend veel zegt over Adam feitelijk, hè, over zijn wijsheid en kennis. Hij geeft ze allemaal een naam, maar hij vond voor zichzelf dus nog steeds niet die wederhelft. Nou, en dan kom je in vers 21 terecht. Want dan staat er, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel en hij nam een van zijn ribben, sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, dit is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. En dit is nou precies waar Paulus over schrijft. Als hij Efeze 5 zegt over Christus en de gemeente, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. En dat is al een terugverwijzing, zeg maar, hè, naar deze woorden die hier door Adam gesproken worden. Dus dit is ditmaal been van mijn beenderen, in tegenstelling tot al die dieren, alles wat er al geschapen was, ditmaal is dit been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. En dan zegt hij, deze zal mannin genoemd worden. Want, zegt Adam, zij is uit de man genomen. Nou, moet je weten dat man, dat is in het Hebreeuws ish. En manin, daar staat er isha. Dus uit de ish is de isha voortgekomen. Uit de man kwam de manin voort. He, dat woordje ish, dat heb ik kennen wij ook nog wel, weet ik wel zeker, uit het Nieuwe Testament. Hè? Als je aan Judas denkt, dan heet Judas voluit Judas Iscariot. En dat betekent de mens uit Kariot, of de man uit Kariot. Daar kwam die vandaan namelijk. Maar goed, hier zegt hij, deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En dan gaat verder, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En dat is het vers dat door Paulus voluit aangehaald wordt, waarna hij dan vervolgens zegt, dit geheimenis is groot. We zullen zo meteen ook in het Nieuwe Testament verschillende teksten nog tegenkomen, waar dus ook staat, geschreven wordt over dat één vlees worden, en dat er ook dat woordje hechten gebruikt wordt, wat hier in vers 24 staat. Daar staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. He? En dat hechten, daar staat het Hebreeuwse woord davak. En als je, heb ik me laten vertellen, want ik kan het niet uit eigen, hoe zeg je dat? Dat ik het zelf meegemaakt heb, zeg maar. Maar dat heb ik me laten vertellen, dat als je in Israël naar de winkel gaat en je wil een tube lijm hebben, dan moet je vragen om davak. Want dat is een hechtmiddel. Hè? En het grappige is dat als je het Nieuwe Testament kijkt, het Nieuwe Testament is natuurlijk vertaald vanuit het Grieks, daar wordt een woord gebruikt dat wij kennen als kol. Ken je wel, hè? Bisonkit en kol de bison. Weet je wel? En dus dat kol is ook lijm. Ja, kol met O-L-L-E, hè? Het lijkt mij dat dat hechten, waar het dan over gaat, dat samenvoegen, dat dat uiteindelijk in de wet tot een soort document is geworden, een contract is geworden, of hoe je het omschrijft, een overeenkomst, waarbij alles zwart op wit stond. Maar dat dat pas werkelijkheid werd op het moment van het één vlees zijn. Nou, ik ga u niet helemaal uitleggen wat daarmee bedoeld wordt, want dat weet je natuurlijk wel. Dat één vlees zijn, hè, dat is dat als man en vrouw gemeenschap hebben. Ik weet niet wat uw achtergrond is, kerkelijk gezien. Maar ik weet wel dat er in sommige kerken wordt er dan gesproken over het consumeren van het huwelijk. Heb je daar wel eens van gehoord? Nooit? Nou, dan ben je zo oud, Obi, en dan heb je dat nog nooit gehoord. Ja, kan ook, ja. Maar goed, ik kan gewoon zeggen, het is wel gelukt, in ieder geval. Maar dat noemen ze zo, het consumeren van het huwelijk. Dan wordt eigenlijk wat zwart op wit staat, wordt ook werkelijkheid. Dat is een beetje het idee ervan. Dus ja, dat hechten, dat is hier van belang, en het tot één vlees zijn, en in zijn totaliteit haalt Paulus dat vers dus gewoon aan. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt hij, dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. He, en zo is het. Een bijzondere inzetting en instelling. Nou, dan wil ik even een paar teksten opzoeken in het Nieuwe Testament, waar dat vers, waar het gaat over dat één vlees zijn, waar dat aangehaald wordt. En de eerste die we daarvoor opzoeken is Lucas 10. En Lucas 10 is een parallel gedeelte van Matthäus 19, dus daar vind je eigenlijk dezelfde woorden. Maar ik lees even vanuit Marcus 10 ga ik lezen. U dacht al, hoe kom je nou bij Lucas 10? Nee, Marcus 10. En dat lees ik tot en met vers 12. Vers 1 tot en met vers 12. En dat begint als volgt. En toen hij opgestaan was. Dat is wel een heel mooi begin, hè? Ik dacht van, hè? Was de Heer dan al opgestaan? Nee, hij was nog niet opgestaan. Maar, dit is dezelfde uitdrukking die gebruikt wordt voor toen hij opgestaan was uit de dood. Toen lag hij. En hij lag in de dood en is opgestaan uit de dood, ja. En hier staat toen hij opgestaan was. Dus dat betekent dat de Heer in ieder geval is gaan zitten. Een keer. Want daarna sta je weer op. Hè? En dan denkt u van, nou ja, die is gek. Maar als je nou in Marcus 9 vers 35 kijkt, dan staat daar, en hij ging zitten. Zie je? Dus de Heer ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen, als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En vervolgens is alles wat de Heer vanaf dat moment zegt, dat zegt hij zittend. En dan komt Marcus 10 vers 1 en dan staat er, toen hij opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea. Door het overjordaanse en de menigten kwamen opnieuw bij hem samen, zoals hij gewoon was, onderwees hij hun opnieuw. En de fariseeën kwamen naar hem toe en vroegen hem, om hem te verzoeken, of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde hun, vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen. En hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij ook overspel. Nou, en hier wordt dan ook diezelfde tekst uit Genesis 2 gebruikt, hè, voor het, zeg maar even het alledaagse huwelijk in die tijd. En nog natuurlijk, want ja, de principes zijn in dat opzicht ook niet echt veranderd. Dus hè, wat God samengevoegd heeft, zo staat in vers 9, oftewel wat God gelijmd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En je ziet wel dat als er dan wel gescheiden wordt, want dat kan natuurlijk, hè, dan wordt dan in dit gedeelte gesproken over Mozes, dat Mozes vanwege de hardheid van het hart, en dat heeft in het algemeen gesproken, heeft natuurlijk gewoon met de zondigheid te maken, hè, die dingen die gebeuren nou één keer, dat is ook ten diepste een gevolg van de zonde. Ja, vanwege de hardheid van het hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Als we even verder bladeren in de Bijbel naar 1 Korinthe 6. Dat is ook wel vrij ernstig wat daar staat. Maar dan komt dat ook weer dat hechten en dat één vlees zijn komt naar voren. 1 Korinthe 6. Vanaf vers 12 gaat het over het lichaam als de tempel, als een tempel. Het lichaam van de gelovigen is een tempel van de Heilige Geest, hè, wordt er dan wel gezegd. En dan schrijft Paulus daar in vers 16 en 17, weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is, want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. En ook hier wordt weer terugverwezen naar Genesis 2, de enige plek in het Oude Testament waarna verwezen kon worden, de enige plek waar dat begrip één vlees staat. Dus dat kan niet ergens anders vandaan komen, dat moet daar vandaan komen. En dan zegt vers 17, wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. He, dus dat één vlees zijn, ja, dat wordt hier dan als een tegengesteld voorbeeld genoemd van het één geest zijn. Nou, weer terug naar Efeze. Efeze 5 is wat dat betreft toch wel, ja, mooi en duidelijk, hè, dat meest intieme van het huwelijk, wat je maar kunt nemen, ja, dat is dat grote geheimenis wat te maken heeft met Christus en de gemeente. Want met het oog op Christus en de gemeente beschrijft Paulus die dingen. Over dat één worden ging het wel al eerder trouwens in de Efezebrief, maar dat was een andere vorm van één worden. Als u nog heel even naar Efeze 2 kijkt, begin ik in vers 13 te lezen, maar dan heb je vervolgens in vers 14, 15 en 16 heb je telkens het woordje één staan. Maar let er wel op, niet één vlees, maar wel één. Vers 13 zegt, maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Opdat die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus het gaat in vers 14 over de beiden zijn één gemaakt. In vers 15 gaat het over één nieuwe mens. En in vers 16 gaat het over één lichaam dat met God verzoend zou worden. En wat is dat nou voor eenheid? Dat is de eenheid. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een horizontale eenheid. Want het gaat om de eenheid tussen gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En die zijn samen één geworden. En dus daarom zeg ik, dat is een horizontale eenheid. En vervolgens maken zij als lichaam van Christus deel uit van Christus zelf. En dat is die andere eenheid. En de eenheid van het één vlees zijn, een vers dat in het Nieuwe Testament op verschillende plekken wordt aangehaald door de Heer Jezus zelf, door Paulus, twee keer zelfs. En wat Paulus betreft zegt hij dan van ja, dat man en vrouw, hij zegt, zij zullen één vlees zijn. En dan zegt hij erachteraan, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En als het gaat om Christus en de gemeente, gaat het dus uiteindelijk om de eenheid van geest. Want het is een geestelijke eenheid namelijk. Niet een vleeselijke, zo in die zin. Dus dat aardse beeld, die beide zullen tot één vlees zijn, ja, dat is uiteindelijk een beeld van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Een geestelijke eenheid. En daarvan zegt Paulus dan, dit geheimenis is groot. Mega. In het Nieuwe Testament worden er verschillende geheimenissen genoemd. Je kunt er ongeveer 16, 17, zoiets in die richting kun je er ontdekken. Verschillende, die niks met elkaar te maken hebben, maar aan de andere kant ook wel weer alles. Maar er zijn maar twee die groot genoemd worden. En dit is de ene. Dit geheimenis is groot. Nou, je voelt hem al aankomen dat ik de vraag ga stellen, wat is dan het andere geheimenis dat groot is? Waar het ook er echt zo bij staat. Dus dat er echt staat, mega. Als ik het lees, dan zeg je ook in één keer van, ach ja, hè. Ik lees voordat ik het zeg, lees ik het eerst even voor. Want we moeten elkaar ook een beetje helder en scherp houden, hè. Heb je het al opgezocht? Oh. Want dat kan ook. Even kijken hoor, moet ik het wel vinden, hè? Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis. Welk geheimenis? Van de godsvrucht. En dat is 1 Timotheüs 3. 1 Timotheüs 3, vers 16. Daar schrijft Paulus over het geheimenis van de godsvrucht. En de godsvrucht, dat is ook weer zo'n woord, dat zou je ook heel letterlijk kunnen vertalen. Want dan krijg je de juiste verering. Dus groot is het geheimenis van de juiste verering. En ik denk dat, we gaan daar zo meteen even wat meer dingen over lezen, over dit geheimenis. Maar ik denk dat het goed is dat je je realiseert dat dit geheimenis dus groot genoemd wordt. En dat het geheimenis in Efeze ook groot genoemd wordt. En dat ze daarom feitelijk aan elkaar verbonden zijn. Die hebben iets gemeen. Het zijn namelijk twee geheimenissen die groot zijn. En de een is die van het lichaam van Christus uiteindelijk. En dan Christus als hoofd. Die staat er, ja, feitelijk voor alles wat er in de Efezebrief over het lichaam en Christus als hoofd geschreven staat. En die ander, heeft met name te maken met dat hoofd zelf. Wie is Christus voor ons geweest, zodat wij deel hebben gekregen aan het lichaam van Christus? Nou, en dat lees je in dat andere grote geheimenis in 1 Timotheüs 3, vers 16. En daar staat, buiten twijfel, of buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. Dubbele punt. En je kunt meetellen als je wil. Maar dan staat er, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Nou, en dat zijn dan zes verschillende punten die hier dan genoemd worden en die Paulus zelf zo beschrijft. En hij zegt erbij, en ik heb dat ook zo net even voorgelezen, wat er in vers 14 staat, van deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen, maar voor het geval ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. En dat schrijft Paulus aan Timotheus. Ik heb dat al eens vaker gezegd. Ik meen dat ook echt. Dat de brief van Paulus is een brief die Paulus als dienstknecht schrijft aan de dienstknecht Timotheus. Dus Paulus schrijft hier niet aan de gemiddelde heilige of gelovige in Christus. Zeg maar het gelovige volk, hè, zoals wij dat dan zijn. Maar Paulus schrijft dit aan een andere dienstknecht. En dat betekent tegelijkertijd dat hij min of meer over ons hoofd heen schrijft. Het gebeurt ontzettend vaak dat datgene wat in de Timotheusbrieven staat, en ook trouwens in de brief aan Titus, dat opgevat wordt als iets wat geschreven is tot de gelovigen. Maar dat is niet zo. Het wordt geschreven aan degenen die boven die gelovigen staan, namelijk degenen die het kader vormen als het ware. En je merkt in die brieven dat Paulus grote zorg heeft over het lot, hè, dat de gelovigen ondergaan. En hij heeft het dan over, of hij gebruikt dan waarschuwen, zodat de gelovigen niet, dat het geloof van de gelovigen niet schipbreuk leidt en dat soort zaken, weet je wel. Nee, het zijn woorden die zijn gericht tot een dienstknecht van God. En dat betekent bijvoorbeeld ook wat in 2 Timotheüs 2 staat, als Paulus zegt dat Timotheüs zich moet opstellen als een dienstknecht, wel beproefd voor de Heere, die zich niet schaamt het woord der waarheid recht te snijden. Dat zijn geen woorden die worden tegen alle gelovigen in het algemeen gesproken. Dat zijn woorden die worden in dit geval dan, zou je kunnen zeggen, aan de predikers gesproken. Ik denk wel eens, maar goed, ik ben er totaal aan, compleet aan gewend dat er toch niet naar geluisterd wordt, dus maakt niet uit. Maar ik denk wel eens, als je kijkt naar de kerken met alle voorgangers en alle mensen die het voor het zeggen hebben, en daar moeten we misschien zelf ook maar goed bedacht op zijn. Ik zou het wel geweldig vinden als het eerste wat iemand te horen krijgt, en ook het laatste en ook daartussenin, wat iemand te horen krijgt die denkt geroepen te zijn om een taak te gaan vervullen in de kerk, dat hij dit zou lezen en ter harte nemen. In plaats van allerlei onzin uit te zitten kramen van, ach, die Paulus, dat is een vrouwenhater en dit en dat, weet je wel. Ze zouden gewoon eens moeten lezen wat er staat. He, want als dat zou gebeuren, ik denk dat je dan een compleet andere openbaring van het lichaam van Christus op aarde hebt, als wat er nu gemiddeld genomen is. Dit zijn niet zomaar woorden die hier staan. Het zijn woorden die betrekking hebben op de bedieningen, in dit geval van Paulus, en hij draagt het over aan Timotheus. Paulus schrijft ook aan Timotheus, u dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten. Nou, dit zijn geen woorden die je tegen een gelovige zegt, dit zijn woorden die zeg je tegen iemand die leiding geeft binnen een gemeente. Want Timotheus moet als soort opperhoofd van zijn gemeente, de mensen die hij dienstbaar was, hij moest rondkijken of er mensen waren die trouw waren en aan wie het goed zou zijn om het woord toe te vertrouwen. Nou, ik zou zeggen, broeders en zusters, die brieven 1 en 2 Timotheus en Titus, lees die nou maar eens gewoon een keertje helemaal achter elkaar door. En dan even vanuit de gedachte van dat zijn brieven die zijn geschreven aan een andere dienstknecht. Door Paulus aan hen geschreven. Want dan vallen die woorden die ze schrijven, of die hij schrijft, die vallen echt op hun plek. Dat is heel mooi. 1 Timotheus 3, dat is ook zoiets. Dat staat natuurlijk gewoon in de eerste Timotheusbrief. En vandaar ook dat Paulus het daar heeft over dat Timotheus nu weet hoe men zich moet gedragen. In het huis van God. En wij kennen dat huis van God dan als het lichaam van Christus. De gemeente van de levende God, zo staat er aan het eind van vers 15. Een zuil en fundament van de waarheid. En dan komt hij bij dat mega grote geheimenis dat over het hoofd gaat van wat in het andere mega grote geheimenis naar voren komt, het lichaam van Christus. En ik heb voor mijzelf als geheugensteuntje wat bijbelteksten geschreven achter elk punt wat hier genoemd wordt. Nou weet ik ook wel dat u langzamerhand ook heel wat teksten wel kent. Dus het lijkt mij ook wel raadzaam om het niet allemaal op te zoeken, maar schrijf het dan wel even op. Maar als we alles gaan opzoeken en lezen, dan komt Obi nooit om 12 uur thuis. Dus dat doen we dan maar niet. Maar de eerste. Er staat, God is geopenbaard in het vlees. Nou, toen ik daar zo over nadacht, moest ik denken aan wat er staat in Johannes 1, vers 14... Daar gaat het over het woord van God. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Dit was in het begin bij God. Zo begint het Johannes-evangelie. En dan staat er in vers 14 van Johannes 1, en het woord is vlees geworden. En dat is waar hier naar verwezen wordt. Geopenbaard in het vlees. En op verschillende plekken kun je terugvinden dat de Heer Jezus inderdaad een vlees, een lichaam heeft gekregen aan dat der zonde gelijk, hè? Romeinen 8. En je kunt ook lezen dat God voor de Heer Jezus een lichaam bereid heeft in Hebreeën 10. En dat is het lichaam waardoor wij voor eens en altijd geheiligd zijn, schrijft Paulus daar. En er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de dagen dat de Heer Jezus in het vlees was. Heeft hij smeekbeden en gebeden geofferd aan hem die hem uit de angst kon verlossen. Hebreeën 5. Vers 7 om precies te zijn. En lees dan ook de voetnoot van dat vers. Want er staat in de HSV in de dagen dat hij op aarde was. En in de voetnoot staat in de dagen van zijn vlees. Want dat is wat er ook staat. Dus God geopenbaard in het vlees. Nou, dat is al een geheimenis van heb ik jou daar. Als je daarover nadenkt, hoe dat dan zit. En dan is het tweede wat er staat. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Hij is geopenbaard in het vlees en is gerechtvaardigd in de geest. Als ik u nou vraag, wanneer is de Heer Jezus nou dan gerechtvaardigd in de geest? Wanneer zou dat gebeurd zijn? Ik hoor hem. Ik heb hem gehoord. Opstanding, ja. Want het slaat op de opstanding inderdaad. De rechtvaardiging ten leven, dat is een andere omschrijving van de opstanding of het opstaan. Kijkt u maar eens in Romeinen 1, waar Paulus schrijft over het evangelie van God, waartoe hij afgezonderd is als apostel. Daar staat in vers 1, Romeinen 1, vers 1. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft, en denk maar even, God geopenbaard in het vlees, geboren is uit het geslacht van David. En dan komt de geest, wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Dus de geest hier, de geest van heiliging, heeft alles te maken met de opstanding uit de doden. En zo werd hij gerechtvaardigd in of door de geest. Als u ook nog even meebladert naar 1 Petrus 3, daar vind je ook iets dergelijks. Petrus 3, vers 18. Daar staat, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Nou, dat levend maken, dat heeft natuurlijk betrekking op de opstanding. En hier zie je ook vlees en geest. Beide staan in dat vers. Trouwens, als je nog even doorleest, dan staat er ook nog door wie hij, dus toen hij levend gemaakt is door de geest, toen is hij heen gegaan, dus door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Dat prediken hier, dat is niet evangeliseren, maar dat is proclameren, dus bekendmaken. Hij heeft zijn opstanding namelijk bekendgemaakt aan de geesten in de gevangenis, namelijk, zegt vers 20, aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door water heen. Nou, en die geesten die daar genoemd worden, dat heeft betrekking op de gevallen engelen, waar Genesis 6 bijvoorbeeld over schrijft. En het derde punt van het geheimenis van de godsvrucht is dat hij werd gezien door de engelen. Hij is verschenen aan de engelen, zegt de HSV, maar het is toch vooral hij werd gezien door de engelen. Of door engelen. En wat je in 1 Petrus 3 leest, oké, dat zijn dan engelen die aan de verkeerde kant staan. Die zijn tegen God gericht, ongehoorzaam aan God. Maar als je denkt aan de beschrijving van de geboorte van de Heer Jezus in Lucas 2, dan lees je daar over de herders en over de engelen. En de engelen zongen, ere zij God, in de hoge vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Dus ook daar werd hij gezien door engelen. Nou, dat is iets heel moois, hè, hoe dat zo dan allemaal samen lijkt te komen in dat ene geheimenis, dat mega geheimenis. Er wordt ook gesproken door Paulus in 1 Timotheüs 3 over het feit dat Christus geproclameerd werd, oftewel bekendgemaakt werd, aan de heidenen, de heidenvolken. Ik lees u met betrekking daartoe even een vers voor. Dat is 2 Timotheüs 4, vers 17. Daar schrijft Paulus: maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen zouden horen. Dus zo omschrijft Paulus dat. Dat is de werking van zijn prediking geweest, dat alle heidenen hem zouden horen. Nou, en in 1 Timotheüs 3, in vers 16, daar staat dat hij gepredikt werd, ofwel geproclameerd werd, onder de heidenen. En dan gaat het nog verder, dan staat er, hij is geloofd, of werd geloofd in de wereld. Hij werd geloofd in de wereld. En in de wereld, zegt Paulus in Colossenzen 1, heeft het evangelie geklonken. Hè? Wij horen dat het evangelie klinkt in deze wereld. En zo zijn de Colossenzen ook tot het geloof gekomen. En dan eindigt het met de woorden, hij werd opgenomen in heerlijkheid. En dat opnemen in heerlijkheid, dat is in feite de afronding van dat hele werk dat begon met God geopenbaard in het vlees. Als je zo de grote stap neemt van het eerste God geopenbaard in het vlees naar hij werd opgenomen in heerlijkheid, dan heb je daar de hele vernedering van Christus tot en met zijn kruisdood aan toe en zijn opstanding en vervolgens weer zijn hemelvaart in heerlijkheid. Die heb je daar helemaal in gezien. En dan vooral wat dit te betekenen heeft met betrekking tot de Zoon van God, die het hoofd is van de gemeente, het lichaam van Christus. En dat mag je toch inderdaad wel beschrijven als een mega groot geheimenis. Ik wil nog heel even met u naar de brief van Paulus aan Titus. Dat is een beetje een paar bladzen er verderop in de Bijbel. En let erop dat in Titus 2 Paulus niet elke gelovige oproept om te spreken wat bij de gezonde leer past, maar dat hij Titus oproept om te spreken wat bij de gezonde leer past. En zo wordt dat hier ook weer duidelijk. In Titus 2 vers 1 daar staat, maar u spreek wat bij de gezonde leer past. En hij eindigt vers 15, gaat het ook weer over het spreken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Stel je voor dat dit betrekking had op alle gelovigen. Dan zouden alle gelovigen elkaar terecht aan het wijzen zijn. Nou, dat zou een lekkere toestand worden, denk ik. Maar goed, het gaat niet over alle gelovigen. Paulus die schrijft hier aan zijn mede dienstknecht Titus. Nou, en wat hij dan schrijft, dat is ook wel weer heel mooi in vers 2 tot en met 10. Daar schrijft hij over hoe eerst oude mannen en dan oudere vrouwen en dan jongere vrouwen en dan jonge mannen zich moeten gedragen. En dat heeft feitelijk met het huwelijk te maken, met de onderordening binnen het huwelijk. Maar Paulus schrijft dan ook nog in vers 9 over slaven die hun eigen meester onderdanig, ondergeordend zijn. He, niet moeten zijn, maar gewoon zijn. En dat is wel mooi dat wat Paulus in Efeze 5 en in Colossense 3 schrijft aan de gelovigen. Hier zie je zeg maar de andere kant, hoe er over die gelovigen gesproken wordt door Paulus ten opzichte van zijn mededienstknecht Titus. En wat ook mooi is, dat is dat Paulus hier schrijft over hoe de oudere mannen zich zouden moeten gedragen. Dus Titus Houd er rekening mee, zo hebben zij zich feitelijk te gedragen. En dan schrijft hij, oude mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. En zo ook de oudere vrouwen in hun gedrag, zoals het heiligen past, geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede, zodat de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben en hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen ondergeordend te zijn. En dan komt het opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus je hebt een soort van oproep die Paulus doet, een aansporing vanaf vers 2 tot en met bijna geheel vers 5. Maar aan het eind van vers 5 staat dan de reden van die aansporing. En dat is opdat het woord van God niet gelasterd wordt. En dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor Titus die Paulus hem hier geeft. Nou, dan gaat het verder, dan komt er in vers 6 ook weer zo'n oproep. Spoor evenzo de jonge mannen aan, bezonnen te zijn. Betoon in uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waarheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. En dan komt vervolgens weer de reden of het doel, hè, de reden of het doel van die aansporing. En die luidt, het tweede deel van vers 8, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Nou, en dan komt hij op het derde punt met een aansporing. Hij zegt, vermaan de slaven dat zij hun eigen meester ondergeordend zijn. Je ziet hier trouwens dat vermanen, dat cursief staat. Hè? Dus het enige wat er staat is dat de slaven hun eigen meester ondergeordend zijn. Want dat past met de gezonde leer, daar moest Titus op letten. En dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen opdat zij... En dan komt de reden weer van deze derde aansporing, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Dus drie keer een aansporing en drie keer een reden daarvan. En de hoofdreden van dat alles, waarom zou je houden aan dat wat de gezonde leer ons leert? Schrijft Paulus in vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige eeuw, aion, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, want, of terwijl, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En hij heeft zichzelf voor ons overgegeven, schrijft Paulus. En dan denken wij met die woorden, zoals Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente, voor het lichaam. He, omdat beiden één zijn. En Christus heeft niet zijn eigen vlees in de vorm van de gemeente gehaat. Nee, hij voedt het en koestert het. He, en zo mogen wij ook... Ja, gevoed worden door het woord van de Heer en door de Heere zelf, mogen we toegroeien naar Hem die ons lief is. En ja, de Heere die gaat daarin op zijn eigen wonderlijke wijze te werk. En het is een voorrecht, hè, dat je als gelovige deel mag hebben aan dat lichaam van Christus. Ja, en het is ook een voorrecht dat je mag ontdekken waarom is dat lichaam er eigenlijk, hè, wat houdt het allemaal in en wat betekent het? En dan kom je toch ook wel gauw onder de indruk van de machtige positie die je hebt gekregen in Christus. En dat eigenlijk alles, maar dat kan ook niet moeilijk anders, want wij zijn met Christus uiteindelijk één geest. Hè? Dat alles wat Christus overkomen is, dat hij geopenbaard was of verschenen was in het vlees en uiteindelijk weer opgenomen werd in heerlijkheid. Ja, dat op die weg van openbaring in het vlees en op weg zijn naar de heerlijkheid, daar onderweg ergens heeft hij ons ook meegepikt, opgepakt. En wij zijn met hem uit die dood opgewekt en met hem gezet boven in de hemelse gewesten. Dat is een machtige waarheid, een geweldige zekerheid die je mag hebben als gelovige. En de grote lijn, en die vind je door de hele Bijbel heen trouwens, als je dan denkt aan inderdaad Christus geopenbaard in het vlees en opgenomen in heerlijkheid, om dat laatste geheim eens even heel kort samen te vatten, dan kun je in grote lijnen zeggen dat is nou de lijn van lijden en heerlijkheid. Wij zitten met het lijden, maar het loopt uit op heerlijkheid. In alles. De profeten of de geest van Christus heeft vooraf in de profeten gedoeld, toen zij van die genade spraken waar de gelovigen van destijds deel aan hadden. Hij heeft daarop gedoeld toen hij getuigenis gaf van het lijden dat over de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Want het ging voor Christus van lijden naar heerlijkheid. En voor ons ook. En wij mogen weten met Paulus dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Nou, zo zijn de tal van teksten waar je steeds die combi ziet van lijden en heerlijkheid. En het staat altijd in die volgorde. Het is niet een weg van heerlijkheid naar lijden toe. Nee, het gaat van lijden naar heerlijkheid. Het komt goed. En als er iets is wat wij mogen weten als gelovigen, dan is het wel dat het goed komt. Dus we mogen het van hem verwachten. En dat gaan we ook maar doen. Zullen we de Heer danken met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heer, ook aan het einde van onze studie. We danken, Heer, voor uw woord, de rijkdom daarin. We danken dat we daar ook uit leven mogen, elke dag opnieuw. En Heer, dank u wel dat u ons ook zicht geeft op wie u bent, op wat u gedaan hebt, op de positie waarin u ons geplaatst hebt. We danken, Heer, voor het voorrecht dat we weten mogen onlosmakelijk met uw Zoon, onze Heiland, verbonden te zijn. Heer, en daarom zien we ook met zoveel verlangen uit naar de verschijning van hem als onze grote God en zaligmaker. En dank u wel, Heer, dat het die kant ook zeker opgaat. Er komt een moment, dan gaat de hemel open en dan verschijnt u. En Vader, dan lezen we ook dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Heer, we kunnen ons daar eigenlijk geen voorstelling van maken hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan. Maar wat zal dat een blijde verwachting voor ons zijn dat we erachter komen dat we datgene waarin we altijd geloofd hebben, dat dat werkelijkheid zal worden. Heer, dat moet iets moois zijn, iets geweldigs. En we danken u, Heer, dat we in dat licht, in dat perspectief ook ons leven mogen hebben hier op aarde. Dank u wel dat u voor ons zorgt en bij ons bent. Heer, elke dag opnieuw. Heer, ons bewaart op de weg die we gaan. En Heer, we danken zo dat we deel hebben gekregen aan de rijkdom van uw genade, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dank u wel daarvoor. We dragen elkaar nog aan u op, ook voor straks. Wil ons bewaren op de weg, Heer, en veilig thuis brengen. En ook een volgende keer weer elkaar op deze plaats laten ontmoeten. We danken u voor dat alles, we bidden dat en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Amen.